Welkom bij Radio Maria. Beste luisteraars van Radio Maria, goeie avond. Welkom in dit programma Heilige Getuigen. We gaan verder met de lezing uit het boek over de heilige Antonius van Padua, geschreven door Lothar Hardik. En we waren gekomen bij hoofdstuk 7, zijn terugkeer naar de Heer, en het onderwerp de strijd om zijn dode lichaam. Een fijne luisteravond gewenst. Men moet weten dat de stad in die tijd verdeeld was in 4 districten, die ongeveer correspondeerden met de 4 windrichtingen. In het noorden was dat Capo di Ponte, waartoe ook Arcella behoorde, in het zuiden Torricelli, in het oosten Altinate en in het westen de omgeving van de Dom. De kerktorenpolitiek trad aanstonds in werking. De bewoners van Capo di Ponte zeiden: wie hier gestorven is, moet hier ook blijven. En om hun mening kracht bij te zetten, plaatsten zij gewapende wachtposten voor de cel waarin Antonius lag opgebaard. Daags daarna kwamen de broeders van Santa Maria het lijk opeisen om het in hun kerk te begraven. Zij hadden daarvoor 2 sterke argumenten. Antonius had lange tijd in hun huis gewoond en op zijn sterfbed had hij gevraagd daarheen gebracht te worden. De laatste wil van een overledene moest men toch zeker respecteren. Maar de bewoners van Capo di Ponte, opgestookt door de broeders en de Clarisse van Arcella, waren voor geen reden vatbaar. Ze grepen naar de wapens en de broeders van Santa Maria keerden onverrichter zaken naar de stad terug en wendden zich tot de bisschop. Bisschop Jacobo Corrado riep zijn kanunniken en de elkaar bestrijdende minderbroeders bijeen. Hij hoorde de argumenten aan die de partijen naar voren brachten. Hij kende ze natuurlijk al, maar door ze in het openbaar naar voren te laten brengen, hoopte hij de gemoederen te bedaren en het gezond verstand te laten zegevieren. Ten slotte besliste hij voor overbrenging naar Santa Maria. Maar omdat hij moeilijkheden voorzag, vroeg hij en gaf hij bevel, zegt de naïeve kroniekschrijver, het hoofd van de openbare veiligheid, stad Serbadour, voor rust en orde te zorgen. De reactie van Capo di Ponte liet niet op zich wachten. Een volksvergadering besloot tot algemeen verzet en men zwoer zijn leven en goed in de waagschaal te leggen om zijn schat te verdedigen. Aanvankelijk was men van plan het lijk te ontvoeren, maar tenslotte sprak men af de komst van de provinciaal af te wachten. Ook de tegenpartij stemde hiermee in. Van beide kanten hoopte men door hem in het gelijk gesteld te worden. In de tussentijd werd het lijk, vanwege de grote hitte, provisorisch begraven. Deze noodzakelijke voorzorgsmaatregel wekte de woede van de tegenpartij. Die meende dat men het lijk verstopt had en belegerde het huis van de minderbroeders. Pas toen men de kostbare schat weer had opgegraven, bedaarde de woede. Op dat moment verscheen Albertus van Pisa, de provinciaal. Het was zaterdagavond. De bewoners van Campo di Ponte legden hem hun aanspraken voor en dreigden met gewapend geweld, als ze niet werden ingewilligd. De provinciaal was zo verstandig niet aanstonds een beslissing te nemen en gaf de mensen de vleiende opdracht het lijk tot zo lang goed te bewaken. De provinciaal besefte dat hij in zijn eentje de strijd niet kon beslechten, maar eerst met anderen moest overleggen. De volgende dag, zondag, begaf hij zich naar Badur, de verantwoordelijke voor de openbare orde in de stad, vroeg naar zijn mening en riep zijn hulp in. Badur was een energiek iemand, maar hij wilde zijn vingers niet verbranden. De begrafenis van een minder broeder viel niet onder zijn bevoegdheid. Nadat hij zijn raad geconsulteerd had, verwees hij de provinciaal naar de bisschop als de aangewezen instantie voor deze aangelegenheid. Wel besloot hij het graf van nu af te laten bewaken door de stadswacht en niet door een van de strijdende partijen. En hij verbood dat iemand gewapend naar Arcella ging. Op maandag riep de bisschop zijn klerus bijeen. Het bleek dat de Clarissen met hun actie succes hadden geboekt. Velen waren voor een begrafenis in Arcella. Maar de provinciaal verzette zich hiertegen. Hij hield vast aan de mening dat men de laatste wil van een overledene moest opvolgen en dat de gestorven Antonius dus naar Santa Maria moest worden overgebracht. En, zo beklemtoonde hij, alle minderbroeders moesten op gelofte van gehoorzaamheid het bevel van hun overste nakomen. De bisschop nam deze kans waar. Ze ontsloeg hem van de verantwoordelijkheid en het risico van een beslissing. Hij bepaalde dat iedereen zich aan het duidelijk uitgesproken besluit van de provinciaal moest houden. De klerus droeg hij op de volgende dag de begrafenisplechtigheid bij te wonen en het stadsbestuur beval hij nogmaals de tegenstanders in toom te houden. Daarna sloot hij de zitting. Vertrouwen is mooi, maar wantrouwen is beter, dacht Badur, en hij verordende dat de lijkstoet niet over de Ponte Molino mocht trekken. Daarom liet hij in de vroege morgen aan de oostkant van de stad een schipbrug aanleggen. De bevolking van Capo di Ponte zag dit als een nieuwe uitdaging en in een paar minuten was de brug vernield. Maar dat verdroeg de stadsregering niet. De aanvallers werden verdreven en men dreigde zelfs het leger tegen hen in te zetten. Daar schrokken de broeders en zusters in Arcella van en hun geweten begon te knagen. Ze waren bang dat zij de rekening voor het gebeurde zouden moeten betalen. Daarom smeekten zij het lijk zo gauw mogelijk bij hen weg te halen. Het was een onvoorwaardelijke capitulatie die de algemene lachlust opwekte. Er waren echter onverbeterlijke fanatici die hun verzet niet opgaven. Met een list wist Badur hen gevangen te nemen en in het zuiden van de stad op te sluiten. De hele dag werden ze vastgehouden. Wie probeerde te ontsnappen, zou al zijn bezit kwijtraken. Alleen zo kon de lijkstoet uittrekken, over de Ponte Molino de stad in naar de Santa Maria. De bisschop verzorgde de uitvaart, zegende het lijk en liet het neerleggen in een marmeren sarcofaag van de kathedraal. Hiermee kwam de dag ten einde. Het was dinsdag 17 juni 1231. Tot zover het verslag van Pater Scandaletti. Men kan hierover het hoofd schudden en zeggen dat het onbegrijpelijk is. Maar daar mag men het niet bij laten. Padua stond in die dagen letterlijk aan de rand van een burgeroorlog. Dat het zover kwam, komt omdat Antonius zo vereerd werd dat een ieder middel geoorloofd achtte om zijn reliquieën zo dicht mogelijk bij zich te hebben. De middeleeuwen vereerden hun heiligen niet op afstand, maar van zeer dichtbij. Men rekende op hun bescherming en men had er daarom alles voor over om die dicht bij zich te houden. Hoofdstuk 8. De heilige leeft voort. Bij Antonius is bijna alles ongewoon. Van Portugal kwam hij via Marokko naar Sicilië. Maar het noorden van Italië en het zuiden van Frankrijk werden zijn werkterrein. Dit rusteloze en succesvolle apostolaat is zeker ongewoon. Bijzonder ongewoon zijn ook de woelige en bijna revolutionaire gebeurtenissen in de dagen tussen zijn dood en begrafenis. Maar wat hierna gebeurde is misschien nog ongewoner. Zoals allen die in Christus het eeuwige leven ontvangen hebben, zijn zeker de heiligen na hun aardse leven niet dood. Zij leven voort en tonen dat in hun vereerders. De manier waarop zij aldus voortleven stemt echter niet altijd overeen met hun aardse leven. De heiligverklaring. Ongewoon is bij Antonius in ieder geval ook zijn heiligverklaring. In die tijd was het niet meer voldoende dat iemand door een bisschop op de lijst van de heiligen geplaatst werd om als zodanig vereerd te kunnen worden. Meestal ging een grote vereering van de gelovigen aan de heiligverklaring vooraf. Ook nu nog is een wijdverbreide, levendige vereering een voorwaarde voor een heiligverklaring. In de tijd van Antonius hadden de pausen en de heiligverklaringen reeds aan zich voorbehouden. Ook werd er reeds een kanoniek proces voor vereist, waarin het leven, de deugden en de wonderen van de kandidaatheiligen werden onderzocht. Zo'n proces was nog wel niet zo ingewikkeld en langdurig als tegenwoordig, maar het vorderde toch enige tijd. Het was daarom ook toen al ongewoon dat Antonius binnen een jaar na zijn dood werd heilig verklaard. Op 13 juni 1231 was hij gestorven en reeds op 30 mei 1232 werd hij tot de eer der altaren verheven. De heilige Franciscus had er langer op moeten wachten. Op 19 juli 1228 had paus Gregorius IX zijn vriend en beschermeling Franciscus, anderhalf jaar na diens dood, heilig verklaard. Als vriend en beschermer van alle volgelingen van Franciscus ijverde dezelfde paus met al zijn gezag voor een snelle heiligverklaring van Antonius, die hij persoonlijk gekend had. Nog geen maand na de dood van Antonius kwamen in Padua priesters, stadsbestuurders en burgers bij elkaar om te bespreken hoe zij een heiligverklaring van Antonius konden bereiken. Zij besloten een afvaardiging naar Rome te zenden. De paus ontving de delegatie welwillend en was geneigd zo spoedig mogelijk aan het verlangen naar heiligverklaring te voldoen. Maar de kardinalen hadden niet zoveel haast en wensten dat de voorgeschreven weg bewandeld zou worden. Er werd dus een commissie van onderzoek ingesteld. Leden van deze commissie waren de bisschop van Padua, Jacobo Corrado, de prior van de Dominicanen, Abt Jordanus Forzate en Johannes van Vicenza. Beide laatsten werden later zelf zalig verklaard. Toen deze commissie met haar werk klaar was, brachten 9 burgers van Padua het verslag van de getuigenverklaringen en de onderzochte wonderen naar Rome, samen met een smeekschrift van het stadsbestuur en de professoren van de universiteit. Het verdere onderzoek werd toevertrouwd aan een commissie van kardinalen met Johannes van Abbeville, vroeger monnik van Cluny, als voorzitter. Thank you. Een van de kardinalen was echter van mening dat men niet zoveel haast moest maken en hij begon de zaak te rekken. In Padua was men daar teleurgesteld en zelfs geïrriteerd om en men ging Antonius zelf aanroepen. Deze hielp op zijn manier. Hij verscheen aan de tegenstrevende kardinaal en maakte hem van een tegenstander tot een vurige pleitbezorger, die ook de overige leden van de commissie tot haast aanspoorde. Op het Pinksterfeest van 30 mei 1232 vond in de dom van Spoleto de plechtige heiligverklaring van Antonius plaats. Er waren niet minder dan 53 wonderen vastgesteld. De grote wonderdoener was met zijn zegenrijke hulp in alle nood begonnen. Na de plechtige afkondiging en het Te Deum zette de paus de antifoon in O Doctor Optime, o grote leraar, die eigenlijk alleen voor kerkleraren bestemd is. Daarmee liep hij vooruit op de verheffing van de heilige Antonius tot kerkleraar, die eerst in onze eeuw heeft plaatsgehad. De paus koos 13 juni als feestdag van Antonius. Op 31 mei 1232 richtte de paus zich met een schrijven tot onze beminde zonen, de bestuurders en het volk van Padua, waarin hij de heiligverklaring officieel aan de stad meedeelde. Op 23 juni deed hij, in een nieuw schrijven, dezelfde mededeling aan de gehele kerk. Zoals gebruikelijk werd hierin een terugblik geworpen op het leven van de heilige en werd van Antonius gezegd dat hij daarom verdient niet onder de korenmaat geplaatst te worden, maar op de onsterfelijke luchter van de katholieke kerk. De grafkerk in Padua. Aanstonds na zijn heiligverklaring wenste de leidende kringen in Padua voor Antonius een kerk als waardig gedenkteken op te richten. Natuurlijk waren ook de minderbroeders daar enthousiaste voorstanders van. Men zag reeds de pelgrims toestromen om de heilige te komen vereren. Maar de stad wilde ook concurreren met het kleine Assisi, dat voor haar heilige een prachtige kerk gebouwd had. Dat moest Padua ook kunnen ter ere van haar heilige en tot roem van de stad. Reeds in 1232 werd met de bouw van het voorfront begonnen. In 1240 was de kerk nog niet klaar, maar ze werd reeds geprezen als een prachtig bouwwerk. Het werk lag daarna enkele jaren stil. De beruchte Ezzelino da Romano had in 1236 van keizer Frederik II de heerschappij over Padua ontvangen. Hij had Antonius een bittere teleurstelling bezorgd en hij zou zich wel grondig hebben moeten bekeren als hij de voltooiing van de Antoniuskerk gesteund of toegelaten zou hebben. Pas in 1256, toen Padua van deze tirannie bevrijd was, werd het werk hervat. Ook paus Alexander IV droeg ertoe bij door een aflaat van 40 dagen te verlenen aan iedereen die een geldelijke bijdrage voor de bouw schonk. Hij verordende ook dat de kerk binnen 6 jaar klaar moest zijn. Deze termijn werd gehaald. Op 8 april 1263 werden de relieken van Antonius van de Santa Maria plechtig overgebracht naar de aangrenzende nieuwe basiliek. Bij deze overbrenging was ook de heilige Bonaventura aanwezig, op dat moment generale minister van de minderbroeders. Toen men het stoffelijk overschot van de heilige onderzocht, bleek zijn tong niet vergaan te zijn, maar nog volkomen onbedorven. Men zag hierin terecht een teken dat God de man die met zijn tong de blijde boodschap van Jezus verkondigd en verdedigd had, wilde eren. De tong wordt in de basiliek in een afzonderlijke reliekschrijn bewaard. Aan dit wonderbaar feit herinnert nog het Alleluia-vers op het feest van de heilige Antonius. Als uitgelezen zilver is de tong van de rechtvaardige. Zijn lippen voeden velen. Zie Spreuken hoofdstuk 10, vers 20a tot 21a. Wie deze eerste Antoniuskerk gebouwd heeft, is niet bekend. Dat het broeder Elias, de bouwheer van de Franciscusbasiliek in Assisi, geweest is weinig waarschijnlijk. Maar een feit is dat men haar reeds na 2 jaar begon te herbouwen. Was ze niet stevig genoeg of voldeed ze niet aan de behoeften? We weten alleen dat aan de 2 minderbroeders die met de leiding van de bouw belast waren, 2 ervaren bouwmeesters werden toegevoegd. Dit doet vermoeden dat de eerste kerk niet erg vakkundig gebouwd was. De nieuwe kerk was op het einde van de eeuw klaar. De volgende eeuwen hebben er ieder in zijn eigen stijl en van onderscheiden artistieke kwaliteit aan verder gebouwd en voortdurend veranderd. Veel van deze bouwkundige ingrepen en aanpassing van de artistieke inrichting waren noodzakelijk, omdat de basiliek in de loop der jaren dikwijls is beschadigd door onweer, oorlog, brand en in 1617 door de ontploffing van een nabijgelegen kruidfabriek. In het begin van de 16e eeuw bouwde men een nieuwe grafkapel, waarin het gebeente van de heilige werd overgebracht. Deze staat er nog steeds. Minder bekend is wellicht dat in 1929, bij het verdrag van het Lateraan tussen de Italiaanse staat en de Apostolische Stoel, de basiliek en het Antoniusklooster in eigendom werden overgedragen aan het Vaticaan, dat zijn rechten laat vertegenwoordigen door een pauselijk legaat. De reliquieën. Toen men in 1263 het gebeente van de heilige naar de voor hem gebouwde kerk overbracht, ontdekte men, zoals reeds vermeld, dat de tong niet vergaan was. Het gebeente werd in een sarcofaag geplaatst die op 4 marmeren zuilen midden in de kerk stond. In de ruimte tussen de zuilen onder de sarcofaag kropen de mensen die de voorspraak van de heilige wilden inroepen. In 1350 werd de sarcofaag geopend. Onder andere de kin kreeg toen een eigen reliekhouder. De rest van het gebeente en het habit van de heilige werden in 3 groepen verdeeld, in doeken gewikkeld en in een kleine schrijn gelegd die men in de sarcofaag plaatste. Deze sarcofaag werd met de reliquieën overgebracht naar de linkerzijkapel, waar ze nu nog staat. Een kostbare reliquie bevindt zich in het Franciscanerklooster Sint Anna te München. Het is de rechteronderarm van de heilige. Deze werd in het begin van de 14e eeuw door de generale minister Michael van Cesena geschonken aan Lodewijk de Beier. Op 6 januari 1981 werd de sarcofaag geopend voor een officieel onderzoek van de relieken. De schrijn waarin deze bewaard werden bleek in een grote gele doek gewikkeld te zijn. In de schrijn zaten 3 eveneens in doeken gewikkelde pakjes. Ze bevatten de stoffelijke resten van de heilige, het geraamte met de schedel en verder haren, kleine botjes en het habit. Het medisch onderzoek bracht enkele interessante gegevens over Antonius aan het licht. Hij was ongeveer 1,68 meter lang, dus iets langer dan de gemiddelde man in zijn tijd. De schedel is ovaal en langwerpig. Voor zover dat uit de beenderen van het gelaat is af te leiden, moet hij een edel gezicht gehad hebben. Zijn neus had de vorm van een arendsneus. In het algemeen had Antonius de trekken van het Atlantisch-Mediterrane ras. Onder de knie bevond zich aan het scheenbeen een duidelijke bult. Ongetwijfeld een gevolg van het lange knielen. Dit bevestigt dat Antonius bij dag en nacht vele uren in gebed heeft doorgebracht, zoals de oudste biografieën vermelden. Zijn benen bleken sterk ontwikkeld. Ook anatomisch kon hierdoor worden vastgelegd dat de heilige lange voetreizen gemaakt heeft door vele landen. Verder werd het tongbeen gevonden met een groot stuk huid van de onderkin. Ook de beide piramidevormige bekerkraakbeentjes van het strottenhoofd, die de beweging van de stembanden regelen, zijn volledig behouden. Blijkbaar wilde God dat niet alleen de tong, het Latijnse woord lingua betekent niet alleen tong, maar ook taal en stem, maar het gehele stemapparaat, waarmee de heilige zo krachtig het geloof en de armen verdedigd had, ongeschonden bewaard gebleven. Uit het geheel van het onderzoek was niet met zekerheid een ziekte of doodsoorzaak vast te stellen. De verering van de grote wonderdoener. De wereldwijde verering van de heilige Antonius begon bij zijn graf. Reeds in 1236, 5 jaar na zijn dood, moest het stadsbestuur maatregelen nemen om de grote toeloop van pelgrims te regelen. Evenals op de feesten van Maria en de apostelen, moesten ook op de feestdag van Antonius alle zaken gesloten blijven, behalve de winkels in levensmiddelen. Wie er zich niet aan hield, kreeg een boete van 20 soldi. Kaarsen van soms reusachtig formaat werden bij het graf van de heilige geofferd. Toen de sarcofaag nog op een verhoging van zuilen stond, schoof men de zieken eronder om voor hen genezing af te smeken. Zoals ook bij andere heiligen werd het feest van Antonius niet alleen binnen de kerk gevierd. Het groeide spoedig uit tot een volksfeest, waar natuurlijk een jaarmarkt bij hoorde. Deze jaarmarkt wordt in Padua op het feest van Antonius nog steeds gehouden. Vroeger duurde ze van 8 dagen voor het feest tot 8 dagen erna. Het stadsbestuur zag zich al spoedig genoodzaakt voor deze dagen regelend op te treden. Gewapende soldaten moesten voor bewaking zorgen. Spelers, koppelaars en hoeren mochten zich op straffe van 10 pond niet op het kerkplein vertonen. Dag en nacht moesten er 20 bewakers, 4 omroepers en een notaris aanwezig zijn. Patroon van verloren zaken. Heiligen die door het volk vereerd worden, zijn over het algemeen helpers in een bepaalde nood. Maar Antonius is voor zijn vereerders een helper in praktisch iedere nood. Het meest wordt hij echter aanroepen als terugbezorger van verloren zaken. Deze devotie bestond al in de 13e eeuw. Hoe ze ontstaan is, weet men niet. Maar het refrein van het aloude Antonius Responsori kan ertoe bijgedragen hebben. Het heet daar Membraresque perditas petunt et accipiunt juvenes et cani. Jong en oud vragen en verkrijgen hun ledematen terug en hun verloren zaken. De teruggekregen ledematen zinspelen wellicht op de afgehakte voet die door Antonius weer werd aangezet. Maar waarom bezorgt Antonius het verlorene terug? Een kerkleraar die zich bekommert om slordige en vergeetachtige mensen. Antonius was in zijn optreden en zijn preken zeer praktisch. Hij wist dat men de theologie in de dagelijkse praktijk kon en moest toepassen. Als terugbezorger van verloren zaken toont hij nog steeds zulk een praktische theoloog te zijn. Iemand die iets kwijt is, heeft de neiging alles en iedereen de schuld te geven. Hij wordt onrustig en liefdeloos. Maar wie zich dan tot Antonius wendt, bemerkt dat hij bidt in plaats van boos te zijn en andere verwijten te maken. En als hij dan nog de heilige belooft iets aan de armen te geven, bewijst hij zijn naaste een liefdedienst in plaats van hem te verdenken of te beschuldigen. Leraar van het evangelie als kerkleraar en terugbezorger van verloren zaken, deze twee zo verschillende dingen hangen bij Antonius duidelijk samen. Het Antoniusbrood. In veel kerken vindt of vond men een offerblok met het opschrift Antoniusbrood. Dat daarmee een gift voor de armen bedoeld is, weet bijna iedereen. Het ontstaan van dit gebruik is precies bekend. Op 12 augustus 1890 kon Louise Bouffier uit Toulon in Frankrijk het slot van haar winkeldeur niet open krijgen. Ze haalde er een vakman bij, maar ook deze kon het slot niet opendraaien. Hij ging naar huis terug om zwaarder gereedschap te halen. Ondertussen vreesde mevrouw Bouffier dat hij de deur zou moeten beschadigen en zij beloofde Antonius aan de armen brood te geven als dit niet gebeurde. Toen de monteur terugkwam, probeerde hij eerst de sleutel nog eens en de deur ging moeiteloos open. Uit dankbaarheid plaatste Louise Bouffier in haar winkel een Antoniusbeeld en een offerbusje. Het idee sloeg aan. In het begin kwamen er weinig giften binnen, maar het aantal mensen dat Antonius op deze nieuwe manier ging gedenken, groeide snel. Zelfs per post werden intenties opgestuurd en geld overgemaakt om brood voor de armen te kopen. In het vierde jaar bracht het offerbusje in de winkel meer dan 100.000 francs op en per maand kwamen er een 2.000 brieven binnen. Het voorbeeld kreeg veel navolging en op den duur kwam er nauwelijks nog een kerk die geen Antoniusbeeld had met een offerblok voor armenbrood. Ook hier ziet men weer de praktische theologie van de heilige Antonius, die bekommerd is om de mensen en graag de armen wil helpen. Het zou te ver voeren alle noden op te sommen waarvoor de mensen zich tot Antonius wenden. Ongetwijfeld is de Antoniusverering ook wel eens vermengd met bijgeloof. Maar wie zal oordelen over eenvoudige en simpele mensen die in nood verkeren? Ze wenden zich in groot vertrouwen tot de heilige. En hoe het ook zij, Antonius brengt hen tot bidden, wekt hen op tot liefde en brengt zo zijn vereerders zelf tot bekering. Beste luisteraars, we beëindigen voor deze avond hier de lezing over de heilige Antonius van Padua, geschreven door pater Lothar Hardik. En we gaan volgende keer verder met het tweede deel. Antonius, onze leraar van het evangelie. We danken u voor het luisteren en wensen u nog een gezegende avond toe en tot volgende keer.